Zoals gezegd zullen wij ons het komende seizoen bezighouden met dit Bijbelboek, Prediker. En ik zeg dat met een heleboel bedenkingen er meteen bij. Want ik ben mij bewust van de impopulariteit dikwijls ook van dit Bijbelboek. En anders wel de onbekendheid van dit Bijbelboek, want zo is het ook feitelijk. Ik persoonlijk heb nog nooit horen spreken, ooit door iemand, naar aanleiding van dit Bijbelboek, of het zou misschien een citaat geweest moeten zijn uit hoofdstuk 12, over gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Maar dan heb je hem ook wel gehad. En wat we verder van het boek natuurlijk kennen is de uitdrukking, de kreet, ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. En dat de laatste keer dat ik het iemand heb horen citeren was het Wim Sonneveld. En die had nou niet meteen een christelijke boodschap. Maar dat weet men dan toch nog wel, dat het daarin staat. Maar voor de rest weet men er gewoonlijk niks van. En waarschijnlijk omdat men al genoeg heeft aan de uitdrukking ijdelheid der ijdelheden. Maar goed, wij zullen ons komende seizoen met dit Bijbelboek bezighouden. Het lijkt me een goed idee om dan toch eerst maar het eerste hoofdstuk met elkaar te lezen. Om een indruk te hebben van waar het eigenlijk over gaat. Prediker hoofdstuk 1, vanaf vers 1. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn en hetgene er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven alle die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. En als u dus verdriet en smart wilt voorkomen, dan kunt u beter nu meteen maar weer weggaan, toch of niet? Want ik dacht dat we gekomen waren om wijsheid en wetenschap, in elk geval uit de Bijbel, tot ons te nemen. Maar niettemin staat er in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. En daarna denk ik meteen, misschien niet erg op dan. Dus. En dat blijft ook zo, want nou houden we hier op met lezen. Het is een hele goede plek om te lezen overigens. Om op te houden bedoel ik. Hier aan het eind van hoofdstuk 1. is ongetwijfeld een juiste indeling hier op dit moment. Maar steeds opnieuw komt de prediker tot precies dezelfde conclusie. Hij formuleert hem alleen af en toe een beetje anders, komt van een andere kant binnen, naar aanleiding van de uiteenzetting die zojuist geweest is. Maar steeds opnieuw, bij herhaling, komt hij terug bij dezelfde conclusie die men zou kunnen samenvatten als het leven hier onder de zon, want dat is zo'n vaste uitdrukking, althans in de eerste hoofdstukken van die boek Prediker, het leven hier onder de zon, dat heeft geen zin. Want dat is de betekenis natuurlijk van ijdelheid. Ijdelheid, de uitdrukking die we nou een paar keer zijn tegengekomen, eerst in vers 2, ijdelheid. Nou, eigenlijk is het de naam van Abel, maar vooruit. U weet wel, de zoon van Adam, Abel. Ijdelheid wordt dat vertaald, het woord staat hier ook. Ijdelheid heeft de betekenis van leegheid, uiteraard. Zinloosheid. Het dient allemaal tot niets. Wat we gelezen hebben in deze verse, in elk geval vanaf vers 4... en dan zo ongeveer tot aan vers 11, is dat er allerlei processen, activiteiten, zo u wilt, plaatsvinden in de natuur, in de schepping, moeten we dan zeggen, want daar zal Salomo zich ook niet aan getwijfeld hebben, maar het zijn processen die weliswaar voortgaan. Ze worden in stand gehouden op een of andere wijze. Wellicht houden ze elkaar in stand, dat zou ook nog kunnen. Maar hoe dan ook, het dient verder tot niks, want er verandert niks. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van heel dit Bijbelboek. Er verandert niks, er verandert toch niks. Wat je ook doet, hoe druk je ook maakt. Kennelijk kan hij zich ook voorstellen dat wij de neiging hebben om de wereld te veranderen. Van wie heb je dat toch het laatst gehoord? Maar goed, dat doet er niet toe. Maar dat we wellicht de neiging hebben de wereld te veranderen, omdat die naar onze maatstaven, het laatst van Pronk natuurlijk, onderweg hier naartoe, in de auto. Je weet wel, die man die dominee had willen worden, maar die nu tegen andere mensen preekt, zou ik maar zeggen. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Als je hem niet kent, mis je er niks aan, denk ik altijd. Maar die wil ook de wereld veranderen. Maar het gebeurt niet, lukt ook niet. En met de Bijbel in de hand ben je meteen ontmoedigd, denk ik altijd. Al kennen wij er natuurlijk die niettemin met de Bijbel in de hand de wereld proberen te veranderen, maar die hebben hem dicht. Blijkbaar. Als je ervan schrikt, ik kan het niet helpen. We zullen vers voor vers dit Bijbelboek bespreken. Het wordt er echt niet anders van. Het blijft dezelfde boodschap die meteen in het eerste hoofdstuk naar voren gebracht wordt. Het wordt van alle kanten bekeken. Er worden allerlei argumenten, omstandigheden worden bezien. Allerlei werken ook die de mens tot stand brengt. Zelfs allerlei werken die de prediker zelf tot stand gebracht heeft. En hij zegt, maar het dient tot niks. Het is leuk om het te doen, maar meer is het ook niet. U weet toch dat filosofie, dat is in de eerste plaats wat wij wijsheid noemen. Filosofie houdt zich bezig met het zoeken naar de antwoorden op de bekende levensvragen. Ik zeg altijd, ja, ze schijnen bekend te zijn. Maar ik weet niet meer wie het was die dat zei. Die zei eens een keer, ik heb filosofie gestudeerd, dan weet ik alle antwoorden op alle levensvragen, maar het probleem is nou, is de vragen veranderd. Dus het schiet ook weer niet op. Maar filosofie, officieel filosofie, zoekt antwoorden zoekt de zin van het bestaan, laat ik het dan maar zo zeggen. Wat doen we hier eigenlijk en hoe zouden wij onze levensinhoud geven enzovoorts. Het is uiteraard een onderwerp waarmee men niet komt tot Christus. Het wordt in Colossense, ik meen dat het hoofdstuk 2 was nog, anders is Colossense 2 dacht ik, daar wordt gezegd, filosofie is ijdele verleiding. De eerste beginsel der wereld, het leidt niet tot Christus en in de praktijk zijn het listige omleidingen van de duivel, feitelijk, toch? Filosofie, het woord staat er ook echt zo. En begrijp je me goed, ook onze moderne filosofie is heus voortgekomen uit en in belangrijke mate gebaseerd op de filosofie zoals die in die dagen reeds bestond. De grote filosofen waren de Grieken uit de oudheid. En hun leringen waren uiteraard bekend en de apostel haalt er zelfs enkele van aan in zijn prediking in Athene in de tijd in Handelingen 17. Maar het punt is gewoon dat de filosofie inderdaad geen antwoord kan geven op de vragen. Nou ja, men kan er antwoord op geven, maar dat doet men niet, want dat is het einde van alle filosofie. En je moet toch aan de kost komen, broeder, denk ik wel eens. Hè? Maar deze grote filosoof, Salomo, die beschouwd wordt als, zo bijna gezegd hebben, de meest wijze man uit heel de Bijbel. Dat is niet zo, want we kennen er een die was nog meer dan Salomo, volgens Matthäus 12. Maar op de Heer Jezus, nou, de meest wijze man die de Bijbel ons voorhoudt. En deze man zegt, je kan er langs alle kanten omheen lopen, je kan het langs alle kanten bekijken, maar het blijft gewoon leeg. Zo is het bestaan nou eenmaal. Het probleem, het eigenlijke probleem, en dat zeg ik dan nou meteen helemaal aan het begin, om u in ieder geval op het goede spoor te zetten, dan wordt het later wat makkelijker. Maar het hele probleem is de hoogmoed van de mens, eigenlijk. Want op een of andere wijze heeft de mens wel het idee dat er van alles in het leven, in het bestaan, ook in de natuur, in de schepping dus, niet in orde is. Maar heeft tegelijkertijd het idee dat hij dat moet veranderen. En de godsdienstige mens, ik bedoel, christelijk godsdienstige mens, alles met zo klein mogelijke lettertjes dan, die heeft dikwijls die precies diezelfde hoogmoed en dus de gedachte dat door hem, met Gods hulp, dat hoort er dan bij, maar dat door hem die wereld zou moeten veranderd of verbeterd worden. En de problemen waar Pronk het over had, daar straks even op de radio, die worden in christelijke kring ook naar voren gebracht en er wordt voor gebeden. De milieuprobleem, zuster. Maar goed, ga er niet op in, maar waar het maar om gaat is dat de mens zich verbeeldt dat hij de omstandigheden in de wereld kan verbeteren. In de natuur, in de schepping zo je wilt, maar in de natuur, situatie onder de volkeren, situatie in Belgrado, wordt vanuit Nederland geregeld zoals u begrijpt. Want ook Nederlanders houden zich met alle buitenlandse problemen bezig, vooral het liefst zo ver mogelijk bij Nederland vandaan, dat is het makkelijkste. Of is het niet zo? Nou goed, dat mag u vergeten, want zo staat het natuurlijk niet in de Bijbel. Maar wat wel in de Bijbel staat, is dat het allemaal geen enkele zin heeft. Het leidt namelijk niet tot iets. Natuurlijk, het kan tijdelijke veranderingen teweeg brengen. Zoals de mens zelf een tijdelijke verschijning is, zou kunnen, maar het blijft in ieder geval niet. Iets blijvend tot stand brengen is er absoluut niet bij. En daarna is de oproep, om vast te parafraseren op de titel van het boek, maar de oproep is daarna feitelijk dat men ook geen moeite zou doen om de dingen te veranderen. Dat is niet wat de mens kan. Hij zou dat hoogmoedige idee ook laten varen. In plaats daarvan zou hij zich tevreden stellen met de omstandigheden zoals die zijn. En daarin zijn vreugde, ik probeer een zo plechtig mogelijk woord te vinden, zijn lol zeg ik gewoonlijk, want ja, waarom ook niet. Daarin, maar sommigen begrijpen dat woord niet, dus vooruit. Maar daarin zou hij zijn vreugde, zijn blijdschap vinden, is het idee. En dat wordt herhaaldelijk naar voren gebracht. Het wordt er als het ware ingestampt in het Bijbelboek. U weet wat het gevolg van is. In een paar woorden dan, want ik hou me nooit met die theologie bezig eigenlijk, bij voorkeur zelfs niet. Maar u weet toch wat zo allemaal zo over het boek gezegd wordt. De meest verbreide opvatting over het boek Prediker, vooral in orthodox-christelijke kring, in evangelische kring, zuster, daar heb ik helemaal nog nooit iets gehoord over dit Bijbelboek. Daar komt het überhaupt niet aan toe. Maar ik heb het officiële theologie, in officiële orthodoxe theologie, zegt men, kijk, als je boek Prediker leest, dan zie je hoe ver een mens kan afdwalen als hij God loslaat. Begrijpt u wat ik nu zeg? Of is dat te kort door de bocht? Dit is wat men erover zegt. Dat is echt waar. Neem je handboek, korte inleiding tot de Bijbel, zoek je op boek Prediker, dan heb je één bladzijde of zo, en dan staat dit in. Zo van, het is van Salomo, want ik heb het over het orthodoxe, het is van Salomo, de zoon van David, de koning te Jeruzalem, dat was een wijze man, dus dat moet hem zijn, al staat zijn naam er niet in, moet dus Salomo geweest zijn, dat ontkent men dan niet, het is van Salomo, maar hij heeft het geschreven in de tijd dat hij door zijn, door zijn harem wilde ik zeggen, maar... En ik wilde door zijn vrouw zeggen, maar dan zegt u weer welke. Maar in ieder geval dat hij misleid werd en afgoden ging dienen en zo. In ieder geval die ene vrouw uit Egypte, weet u wel. Dat is dan het verhaal. Het was in een tijd dat hij niet zo trouw was aan de Heer. Niet zo nauw nam met de dienst aan Jehovah enzovoorts. En toen kwam hij in een zware depressie terecht. En in die depressie heeft hij alles van zich afgeschreven en dan komt dit eruit. En daarna valt niet te ontkennen dat de gedachte dat wij vooral de wereld moeten verbeteren. Het koninkrijk gods op aarde moeten verbreiden, bouwen, oprichten of wat het maar wezen mag. Handhaven desnoods. Dat de gedachte is in die kringen dikwijls leeft. En wat je dan met dit Bijbelboek moet. Nou ja, dan zeg je dat heeft hij geschreven toen hij niet helemaal goed... stond tegenover de Heer. Waarmee men dus meteen zegt dat het boek niet geïnspireerd is. Dat zegt men niet, maar dan komt het er wel op neer. Anderen zeggen natuurlijk wel degelijk dat het boek niet geïnspireerd is. En sommigen zeggen zelfs dat het helemaal in de Bijbel niet thuis hoort. Omdat het, niet van Gods wegen is, maar omdat het zo'n totaal andere sfeer ademt dan de overige Bijbelboeken. Dan denk ik, nou, ik heb die overige Bijbelboeken ook wel eens gelezen. En dan denk ik, nou, zo'n andere sfeer is dat niet hoor. Want de gedachte dat wij iets blijvends tot stand zouden moeten brengen. En dat God ons daartoe geschapen heeft. En dat God ons daartoe kracht en hulp geeft. Die gedachte ben ik ook nog nooit tegengekomen in de schrift. Niet in Prediker, maar ook niet ergens anders. Integendeel. Ik heb vandaag gevraagd aan Paulus in Romeinen 3. En Paulus in Romeinen 3, die had meteen zijn antwoord bij de hand. Hij citeerde trouwens een hele bloemlezing feitelijk uit het Oude Testament. En hij zei, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Ze zijn allemaal afgeweken, ze zijn onnut geworden, kortom, ze deugen nergens voor, enzovoort. En zou die mens dan de wereld moeten verbeteren? Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar de gedachte aan wereldverbetering, die is ook de grondslag geweest natuurlijk van de evolutieleer. En daarna weer andersom. Moet beter worden en wij moeten het doen, want als wij het niet doen, doet niemand het natuurlijk. Hè? Onze voorouders hebben het niet gedaan, onze kinderen kunnen het ook niet, dus wij moeten het voor onze kinderen doen. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Wij moeten toch bouwen aan een betere toekomst, niet voor onszelf, maar voor onze kinderen... Ik heb eens een socialist gesproken, dat was toen ik ook nog in de fabriek werkte, was een soort collega zal ik maar zeggen. En die zei zoiets van, nou niet dat ik dat nog meemaak, maar mijn kinderen die zullen het meemaken. He? Ja, maar goed. Om van wereldse idealen en politiek dan verder maar te zwijgen, want u weet hoe dat gaat hè. Dat komt op en dat gaat weer onder. Het is net als de golven der zee. Zoals bijna al onze liederen dat zeggen. Nou, bijna alle, maar wel een heel groot deel van onze liederen. En niet alleen van onze christelijke liederen, maar ook van de wereldse liederen. Want daar wordt het leven ook net zo goed vergeleken met een scheepje, de woedende baren der levenszee. Het gaat op en dan denk je, het gaat de goede kant op en dan gaat het met een klap weer naar beneden. Toch? En als je zo doorgaat naar de kelder. De afgrond in, broeder. Dubbelzinnig bedoeld. Ja, dat is wat de Bijbel ervan leert. Ik bedoel, ik zou niet weten waarom het in strijd zou zijn, dit boek. Waarom het in strijd zou zijn met andere Bijbelboeken. Ik zie er ook niks, niks, hoe moet ik het zeggen, niks depressiefs in van de man. Ik heb me er altijd over verbaasd, moet ik u eerlijk zeggen. Ik zal het u nog anders vertellen. Nou ben ik niet de goede man om het zo te beoordelen, want ik ben inderdaad met de Bijbel grootgebracht, niet met een boek Prediker. Ik heb er nooit wat over gehoord, echt niet. Of moet wat vergeten zijn, maar ik zou het niet weten. Ik heb er nooit wat over gehoord, maar ik ben wel met de Bijbel grootgebracht. Ik heb daar ook nooit aan getwijfeld. Ik heb ook altijd de Heer willen dienen, enzovoort. En toen en de Bijbel bestudeerd. En toen ik ooit een keer bij het boek Prediker terecht kwam en dat eens met aandacht begon te lezen, struikelde ik weliswaar over sommige zinnen erin. Van wat staat daar nou helemaal? Bij gebrek aan kennis van het Nederlands. Of zoiets, hè? En bij gebrek aan enige oefening, maar de algemene strekking, die van ijdelheid der ijdelheden enzovoorts, en dat je uiteindelijk toch niks definitief tot stand kunt brengen, was voor mij niet schokkend. Ik heb nooit beter geweten eigenlijk. Nee, dat is nou helemaal zo. Zal het mij liggen? Misschien ben ik er extra gezegend, of juist niet, dat weet ik dan ook niet. Maar heel het idee van, we moeten ze nodig er tegenaan. We moeten de maatschappij veranderen en omhoog krikken en al dat soort dingen meer. Er zijn wel dingen die zouden leuk zijn, maar dat het een zinnige bezigheid is. Helemaal niet. Dat leert de Bijbel niet. En de geschiedenis leert ons ook dat het zo niet werkt. Toch? U weet toch, ik weet niet meer van wie die is, want ik heb slecht geheugen, zeg ik altijd. Hè? Maar die uitspraak van de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. De geschiedenis leert ons wel degelijk wat, maar men wil niet leren. Wat de geschiedenis ons leert is ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Prediker 1 vers 2, dat is wat de geschiedenis ons leert, maar men wil die les niet leren. En blijft dus hardnekkig en vooral hoogmoedig bezig met idealen na te streven die iedereen wenselijk vindt, ik ook, maar waarvan men zou moeten weten dat men die sowieso zonder meer niet bereiken kan. In een wereld zoals die is dat volstrekt onmogelijk. Begrijp je me goed? U en ik, wij hebben allebei gehoord hoe dat zit. En dat in de toekomst de Heer Jezus zal wederkomen, uiteindelijk een definitief orde op zaken zal stellen, nog in deze oude schepping, maar niettemin dat hij daarna toch deze hele oude schepping compleet wegdoet, omdat hij niet deugt. Wat denkt u waarom God zegt, ik maak een nieuwe schepping? Mark my words. Letterlijk in de laatste hoofdstukken van Jesaja in elk geval. Maak een nieuwe schepping. Waarom zou hij dat doen? Wel heel eenvoudig, omdat de oude schepping niet te verbeteren valt. God gebruikt hem een poosje als voedingsbodem voor een nieuwe, maar niet, hij gebruikt niet de kracht van de oude schepping, hij gebruikt zijn kracht, maar hij gebruikt de oude schepping als voedingsbodem voor de nieuwe, en dat is het dan, maar die oude zelf wordt niet beter. En u en mij, wij zouden als gelovigen in ons leven ons dat ook bewust zijn, onze oude mens, ook bedoeld dus ook eventueel letterlijk ons lichaam, maar iets breder onze hele oude mens, maakt deel uit van deze oude schepping en God gebruikt die voor ons die wedergeboren zijn als voedingsbodem voor zijn nieuwe schepping, voor die nieuwe schepping die uit die oude voortkomt. Dat is de moederfunctie van de oude schepping. Dat mag naarmate, want ik wil het wel plechtig zeggen. Dat mag naarmate uit zoveel religies. En uit het feminisme, dank u wel. Maar goed, de grote moeder, de oermoeder enzovoorts. De heilige aarde van de Indianen en noem die maar op. Dat is inderdaad bijbels. God brengt er een nieuwe schepping uit voort. Maar het oude zelf, dat zal definitief verdwijnen. Want het deugt verder nergens voor. Dat is geen probleem. Hoeft geen probleem te zijn. Vooral niet waar wij dat van tevoren weten. Want waar God het ons openbaart. Punt 1. Is dat niet in strijd met onze ervaringen? Het is niet in strijd met wat de geschiedenis ons leert. Dus het moet heel makkelijk te accepteren zijn. En daarna zouden we ons die dingen bewust zijn en dienovereenkomstig leven. En dat is ook wat het boek bij herhaling zegt. Het zegt, dit soort dingen zijn in wezen nutteloos, er wordt niks tot stand gebracht. En als u dan vraagt, maar wat voor positiefs valt er dan verder nog te melden uit dit Bijbelboek? Wat moeten we dan met dit leven als het toch nergens toe dient en zinloos is? Dan zegt de prediker, en we komen dan later op terug, dan zegt hij even zo vaak herhaald. Hij zegt, gaat maar om één ding, dat je aardigheid hebt in de dingen waarmee je bezig bent. Dat je dat bevrediging schenkt. Niet om het resultaat, maar om ermee bezig te zijn. Heb je die? Of moet ik daar meteen voorbeelden van geven? Het is niet zo moeilijk om daar voorbeelden van te geven. Hè? Stel je verzamelt postzegels, dat is leuk om te doen. Maar stel nou dat je van alle landen waarmee je bezig bent, dat je compleet bent. Houd het op. Hè? Of je verzamelt de grammofoonplaten van de zingende zusjes, broeder. Ja, dat kan ook nog. En dan, helaas, nee meneer, dank u wel. Nee zuster, dank u wel, ik heb ze allemaal al. Genadig heb me dan, nu houdt het weer op. Moet je weer wat anders bedenken, denk ik altijd. Of niet? Zo is dat toch? Of je bent modelbouwer, ik noem maar eens een paar hobby's, hè? Is het ding klaar? Nou, en dan? Moet je weer een andere hobby zoeken, of zoiets. Maar wat prediker zegt, het gaat ook niet om het resultaat. Het gaat om het bezig zijn ermee. Het is in het leven zo. Moet er aardigheid in hebben. Wat voor zin heeft je vakantie eigenlijk? Lui aan het strand liggen, wat voor zin heeft dat? Niks toch? Maar je vindt het toch leuk of niet? Je vindt het toch lekker, anders doe je dat toch niet? Nou, dat is het. Geniet ervan, vandaag. Het probleem is dat wij mensen om een of andere reden geneigd zijn te zien naar morgen. En vandaag te bouwen aan morgen. Ik bedoel het niet letterlijk uiteraard. Ik bedoel het, laten we zeggen, wat langere termijn. Hè? Een toekomst. Die begint dan niet morgen, maar pas over een paar jaar wellicht. Dat doet er nou niet toe. Maar daar moeten we zo nodig naartoe werken. Wie weet het. En dat betekent dat heel ons leven gericht is op dat wat in de toekomst wellicht ooit nog eens ons deel zal worden. Ik moet u zeggen, toekomst breekt nooit aan. Het is altijd heden. Dat staat in het Nieuwe Testament ook, hè? In de Hebreeënbrief meerdere malen zelfs. Hè? Het is altijd heden, vandaag. En men zou vandaag leven, elke dag, zegt een oude, redelijk christelijke wijsheid, in christelijke kringen in ieder geval bekend, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De term komt namelijk uit de Bijbel, toch? Of die van gisteren is voorbij, vandaag leven wij en morgen zorgt de Heer. Vele vromen. Maar de Heer zorgt vandaag ook. Net zo goed. En we zouden dankbaar zijn voor wat de Heer ons vandaag geeft. In plaats van uit te zien naar en te werken aan morgen. En morgen komt nooit. Hè? Morgen is het ook vandaag. Die begrijpt u toch. Die komt allemaal nooit. Ja, ja. En voor je het weet heb je jaren achter je liggen waarop je terug kunt kijken. En dan moet je zeggen, had ik maar zussen, had ik maar zo. Dat was trouwens ook Wim Sonneveld. Als je fut gehad had, nou goed, enzovoort. Die hebben voorbij laten gaan. Je hebt maar aangesukkeld door het leven, je hebt wellicht gebouwd aan morgen, enzovoorts. Ik moet altijd denken aan een vriend van me. Wim Veerman was een collega van me in de tijd in de fabriek zelfs nog. En die zei, Ap, als ik 45 jaar ben, uiterlijk als ik 50 ben, dan 45 was te vroeg gekozen, maar vooruit. Maar uiterlijk als ik, je hebt hem wel eens gehoord natuurlijk, hè? Nee. Als ik 45 of 50, ik weet niet meer wat hij precies zei, maar dan hou ik hem op, dan koop ik een camper en dan ga ik de wereld doortrekken. En hij werd 43 en overleed aan kanker. Dat was mijn eerste begrafenis die ik moest doen. Zie. En dat is dus wat je leert. Het heeft geen zin. Je weet niet wat de dag van morgen je zal brengen. Het heeft natuurlijk geen zin om daar bang voor te zijn. Het heeft ook geen zin om daar hoge verwachtingen van te hebben. Wat zin heeft, is om vandaag te doen wat je doen moet. Beter nog, wat je doen wil en wat je doen kunt. Zodat je dag van vandaag een zinloze besteding krijgt. Of een zinvolle, sorry. Zodat de dag van vandaag een zinvolle besteding krijgt. Maar of het wat uitwerkt voor morgen. Morgen gaat het niet om. Als je maar een goede dag gehad hebt. Als het maar gezellig was. Als het maar goed was. Meer is het niet hoor. Natuurlijk, ja, ik hoor u denken. U denkt natuurlijk, ja, maar in de Nieuwtestamentische brieven lezen toch wat anders. Want er staat dat we met volledige inzet de Heer zouden dienen. Dan zeg ik, ja, ik heb niet wat anders gezegd, hoor. Ik heb wel gezegd, we zouden met volledige inzet vandaag doen. Vandaag leven. Intensief leven. Dat staat er in hoofdstuk 9. We hebben het er later over hier in Prediker. Wat gij doet, doet het er met geheel uw macht. Met volledige inzet. Geeft het ook meer bevrediging. Maar dacht u dat die nieuwtestamentische lering wat anders zei? Die zegt, je zou de Heer dienen. En hoe zou je dat doen? Met geheel je macht, zoals je alles zou doen. Met volledige inzet. En waarom zou je dat doen? Omdat er dan meer resultaat is? Nee hoor, omdat het meer bevrediging geeft. Voor jezelf. Dat is wat de Bijbel ons leert. En zo werkt het ook bij de mensen, durf ik rustig te zeggen. Dat geldt voor de mensen in het algemeen, dat geldt voor de gelovigen, voor het kind van God, net zo goed, precies even, op dezelfde wijze. Want er staat dat wij de Heer zouden dienen, maar er staat niet dat we dat met volle tegenzin zouden doen, maar niettemin toch omdat de Heer het gezegd heeft dat het moest. Zo staat het er toch niet. Sommigen denken dat, lezen dat erin, omdat er staat dat het gaat met arbeid, moeite, leidzaamheid. En dan denken ze, oh jee, verschrikkelijk, ik heb er geen zin in. Maar de Heer zegt dat het moet, dus dan doen we dat maar. Helemaal niet. De bedoeling was dat we dat zouden doen met een volvaardig gemoed, de Heer dienen. We kennen mensen genoeg in het algemeen die met moeite, zwaar werk verrichten, arbeid verrichten, om zo te zeggen, met leidzaamheid enzovoorts. En het moet helemaal niet, ze doen het als hobby. Mijn vaste uitdrukking dan is, maar het is nog niet de goede tijd van het jaar, maar mijn vaste uitdrukking is dan 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar, wat was het ook weer? Naar Leeuwarden, ja. Huh. Is dat leuk? Is dat lekker gezellig? Man, het is zo verschrikkelijk zwaar werk. Ja, bleef het maar bij die dag, wat zijn gedachten en hoeveel je daarvoor moet trainen om dat überhaupt te kunnen doen. Waarom doen die mensen dat? Sportlui dus, hè? Waarom doen ze dat? Omdat het bevrediging geeft. Maar dient tot niks. Toch? Nou ja, sommigen verdienen er geld mee, vooruit. Ook al zo'n vreemd iets. Maar het is ze van harte gegund, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat zo zou ons hele leven zijn. Met volledige inzet iets doen. Gewoon omdat het voor onszelf bevrediging schenkt. We hebben er plezier in. In de bezigheid als zodanig. Nee, ik wil niet weer over muziek maken beginnen. Maar dat vind ik een schoolvoorbeeld daarvan. Hè? Wat voor zin heeft muziek? De wereld kan wel zonder. Moet er niet aan denken. Maar de wereld kan wel zonder. Hè? En muziek maken, ja, dat is alleen maar tot ergernis van de buren. Waarvoor doe je het dan? Gewoon, omdat het leuk is om te doen. En zonder volledige inzet wordt het geen muziek, dus je moet wel. Begrijp je wel? Of zuster, het schrijven van gedichten, waarom doe je dat? Om een boodschap uit te dragen? Kun je het rustig vergeten. Of men kende de boodschap al, komt weinig voor. Of men begrijpt van het gedicht toch niks. En heeft de rust niet voor en het inzicht bovendien niet om er iets van te verstaan of te begrijpen. Zo gaat het toch dikwijls? Waarom doe je het dan? Omdat je het niet laten kunt, omdat je het mooi vindt om te doen. Dat zal. Nou, zo zal het met heel ons leven feitelijk zijn. Ik zeg het voor die mensen die zeggen, ja, ik ben wel een kind van God, maar ik ben ook maar gewoon timmerman. Het is vast wel een timmerman hier, denk ik. Dus, ik ben ook maar een gewone timmerman, wat kan ik nou voor de Heer doen? Om maar te zwijgen van, maar dat is een heet onderwerp, om maar te zwijgen van, ik ben maar gewoon een huisvrouw, wat kan ik nou voor de Heer doen? Nou, de Heer verwacht van ons dat wat we doen, dat we dat met volledige inzet doen en daardoor met plezier. Let op, daardoor. En daardoor met plezier. En dat is uiteindelijk de boodschap van dit boek Prediker. En dat blijft staande, zolang deze oude schepping voortduurt, maar het blijft ook staande in onze tegenwoordige tijd, in nieuwtestamentische tijd, want ook waar wij als kinderen gas, als eerste van de nieuwe schepping de Heer zouden dienen, zou het zijn met volledige inzet, en omdat we niks anders willen en omdat het ons bevrediging schenkt. Toch? Maar of het de wereld verbetert, de schepping, geen denken aan. Absoluut niet. Nee, het draagt bij aan eeuwige zegeningen die wij zouden ontvangen. Dat is waar. Inderdaad, wij worden door geoefend. We groeien op, enzovoorts. Maar een van de dingen die wij als kinderen Gods juist zouden leren, daar komt hij weer, is precies dit wat de prediker leert. Namelijk, dat het niet gaat om hier in deze wereld iets blijvends, iets moois, iets verheffends tot stand te brengen of iets dergelijks. Integendeel, dat is helemaal niet de bedoeling. En als iemand dat zou begrijpen, dan zouden wij dat zijn, als kinderen Gods, vanzelfsprekend. Maar net zo goed geldt die les voor de niet-wedergeboren mens ook. Precies eender. Vandaar dat pas in het laatste hoofdstuk uiteindelijk staat, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren eer dat de kwade dagen komen en dat soort dingen meer. Maar het gedenken van de schepper houdt onder andere in dat men de les van dit Bijbelboek tot zich zou nemen. Het is eigenlijk les 1. Sterker nog, het is eigenlijk het voorwoord. Want echt geestelijke waarheid, met een hoofdletter G, vind je in dit Bijbelboek nauwelijks. Zoals ze zegt, aan het eind een beetje, maar je vindt het nauwelijks. Maar je vindt er algemene waarheid met betrekking tot de schepping. Je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk de gebruikershandleiding die nou helemaal met die oude schepping meekomt. En het komt tot ons via iemand die er ervaring mee heeft en die erover nagedacht heeft. En die bovendien de capaciteiten had om dat te doen. En dat was deze zoon van David, de koning te Jeruzalem. Uit vers 1. Maar goed, ik ga nog even. Ga dus naar vers 1 toe. Daar staat de woorden van de prediker. Nou is dat woord prediker niet echt een verkeerde vertaling. Maar zoals vertaald is, heeft het altijd toelichting nodig, omdat wij de functie van dat prediken helaas niet begrijpen. Als ik vanuit Nieuwtestamentische kant zou binnenkomen, dan zou ik dan ook de vraag kunnen stellen, wat zou de prediker, begrijp wie ik bedoel, hè? De evangelisten, de herders en leraars, hoe ze maar heten mogen, de christelijke predikers, wat doen die predikers eigenlijk? Wat is het doel van hun prediking? Nou goed, heel fundamenteel dan. Er wordt denk ik wel eens gedacht, zeg eerst hoe het niet is, dan wordt het makkelijker. Er wordt wel eens gedacht dat door de prediking een woord wordt geroepen, uitgeroepen, uit de keel van de prediker namelijk, in de richting van eventuele toehoorders. Naar de wereld. Wij hebben een woord voor de wereld. Laat ze maar even hier binnenkomen, de wereld. Wij hebben een woord voor de wereld. Het is niet als kritiek op de uitdrukking of op het lied bedoeld, maar gewoon even nadenken. Wij hebben een woord voor de wereld. Het is niet onjuist, maar de term was de evangelische omroep vroeger en nou is het Schuller, geloof ik, die althans hier in Nederland in elk geval het lied gebruikte. Wij hebben een woord voor de wereld. Doe maar uit, zeg. De wereld, heel de wereld. Is dat dan niet zo? Ja, natuurlijk, we gaan even citeren. Gij zijt het licht der wereld, gij zijt het zout der aarde en het evangelie moet uitgaan in heel de wereld en al dat soort dingen meer. Natuurlijk, dat weten wij. Maar wat is het doel van de prediking? De verbetering van de wereld? Dat de wereld het ter harte neemt? Nee. Want de wereld gaat toch naar zijn grootje. Haar grootje. Wat vandaan komt namelijk? Uit de afgrond. Het komt uit de afgrond en het gaat ten verderven. Het staat niet over de wereld, het staat over het laatste wereldrijk, maar het geldt voor de hele wereld ook. Komt uit de afgrond, uit de wateren weet u wel, en het gaat daar ook weer naartoe. Het verdwijnt weer in elk geval. Waar is dat woord dan voor, wat we hebben voor de wereld? Wel heel eenvoudig, de prediking die zogezegd uitgaat in de wereld, heeft tot doel om mensen die in de wereld zijn en bovendien van de wereld zijn, met de uitdrukking uit Johannes 17, om die uit die wereld te halen. onze te roepen uit. Zoiets kun je noemen uitroepen. Zolang je het in het Nederlands maar niet aan elkaar schrijft. Evangelisatieprediking heeft tot doel om mensen uit te roepen uit de wereld. Gaat uit van Hagen, ook over het laatste wereldrijk, maar vooruit. Maar laat ons dan tot hem, Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is in kort ook het evangelie, althans de strekking ervan. Laat ons dan, samenvattend, dan tot hem uitgaan, enzovoorts. Zie? En de aardigheid is bovendien, dat het alles naar behoren verloopt, dat wij gewoonlijk door de wereld ook wel uitgeworpen worden. Of uit de synagoge geworpen worden, het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk, als het goed is. Waar het niet gebeurt, is niet goed. Er valt te vrezen dat men de boodschap dus ook niet goed begrepen heeft. De boodschap die tot ons komt, ook vanuit de Bijbel, roept ons uit. En zo zou men eigenlijk de titel van het boek vertalen. Of althans, zo zou men de term vertalen in vers 1, de woorden van de prediker. Wat vertaald is met prediker, zou men moeten vertalen met uitroeper. Wij in het Nederlands, maar ook in andere talen, doen dat niet. Wij vertalen het gewoon met roepen. Helaas. Maar de gedachte aan uit zit er wel degelijk aan. In het Hebreeuws, zowel als eventueel in de Griekse variant van de uitdrukking. Kahal, dat is het woord wat er staat, kahal in het Hebreeuws. De kahal. Dat woord kahal, hier vertaald met prediker, betekent ook letterlijk roepen uit. En dus uit spatie roepen. Het wil niet zeggen dat de man met stemverheffing schreeuwt of spreekt, al zal hij dat wellicht doen, maar het wil in de eerste plaats zeggen, hij roept anderen uit iets. Hij roept anderen tot zich, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat blijkt meteen, als we het woord uitspreken, call, kahal, to call in het Engels. Ze schrijven de H er weliswaar niet tussen, maar ze spreken hem wel uit. To call is gewoon het Hebreeuwse woord kahal. En to call vertalen wij met roepen, niet maar in de zin van met stemverheffing spreken, want dat is to cry. Maar to call wil zeggen tot zich roepen. Men roept mensen uit. Enzovoorts. En dat is dus de betekenis van het woord waarna u zich afvraagt hoe zo'n Hebreeuws woord in het Engels terechtkomt. En dan zeg ik, nou ja, dat ga ik nou niet meer uitleggen. Hè? Dat weet je langzamerhand allemaal. Hè? Er zijn tienduizenden Hebreeuwse woorden in het Engels. Niet volgens mijn telling, maar volgens de telling van de heren geleerden. Waarom ook niet? Maar dit is wat het betekent. De Griekse kennen wij in het ons vermoedelijk bekende woord ecclesia. Ecclesia. Daar merkt u meteen kahal in terug. Maar ecclesia is een ding. Het werkwoord is ben ik hem kwijt, geloof ik. Help me eens even, jongens, het Griekse werkwoord. Kaleo, ik was een stomme, ik ben hem gewoon kwijt. Ik heb toch een slecht geheugen, zeg ik al. Kaleo, ek kaleo, maar u merkt toch dat het gewoon kahal is, maar dan in het Grieks. En als je het samenvat, wordt het dan weer het Engelse, to call, zie, het roepen uit. Niet met stemverheffing spreken, maar iemand tot je roepen, dat is de bedoeling. En dat is de bedoeling van alle prediking uiteraard. Die begrijp je toch? Ga uit, kom hier. Blijf daar niet in die legerplaats. Want als we zouden goed moeten begrijpen dat we onder wereld twee verschillende dingen zouden kunnen verstaan. Aan de ene kant de wereld in de zin van de natuur, de schepping als zodanig. Maar u en ik weten dat als de Bijbel spreekt over de wereld en wereldgelijkvormigheid en meer van dat soort uitdrukkingen, gaat het uiteraard niet om de schepping als zodanig. Daar gaat het om de specifiek mensenwereld en dan nog de geestelijke wereld in de zin van het denken van de mens. Die wereld. Want dat is de wereld. Wat is kenmerkend voor de wereld? Dat men streeft naar hogerop en beter, naar ontwikkeling en al dat soort dingen meer. Naar macht, om dingen tot stand te kunnen brengen. Dat is de wereld. Het is niet voor niks dat zo'n, laten we zeggen, zo'n evolutieleer, dat aan de basis ligt inmiddels van alle menselijke wetenschappen. En van al het menselijk denken, ook als het er niks mee te maken heeft, komt zo'n lering nog naar boven. Dat merk je aan de manier waarop mensen zich uitdrukken. Het woordje nog ligt, of nog en nog niet, ligt de mensen op de lippen bestorven. Zo, ja, maar dat komt. Dat komt. Het is een kwestie van tijd. Niet eens van iets anders, van kracht, intelligentie of van geld of iets anders. Nee, dat komt vanzelf op. Evolutie. Ja. Kijk je ook wel eens naar Discovery? Midden in de nacht is er sowieso niks anders meer te zien, denk ik. Of je moet geld hebben, dan kun je van alles kopen, maar vooruit, hè. Maar Discovery, en dan gaat het altijd over onderzoekingen enzovoort. En het is altijd, ja, dat weten wij nog niet. Dat is de grens van het verhaal. Nog niet. Als we nou eerlijk zijn en zeggen, dat weten we niet. Hè? Maar dat nog, dat is, daar gaan ze vanuit. Dat weten ze kennelijk zeker. Dat komt allemaal, dat we allemaal weten. Nog niet, hè. Dat kunnen wij nog niet. Maar het komt eraan. Binnenkort in dit theater, denk ik dan altijd. Met een hele oude uitspraak. Maar dat is de wereld. Die ontwikkeling. Dat men zo nodig mee moet doen aan de allerlei stromingen. Waarmee men solidair is met anderen. En gezamenlijk met de neus dezelfde kant op gezet wordt. En dan gezamenlijk onderweg is naar... Weet je veel wat, naar de vervulling van de idealen die men heeft. Maar wat de Bijbel ons zegt en wat de prediker ons zegt, welke Bijbelse prediker het dan ook is, zegt, teruit, laat je niet meeslepen met filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, kortom, listige omleidingen des duivels. En bij nader inzien, het was de duivel zelf die het heeft uitgevonden, want die verleidde de mens in de tijd met de gedachte dat als hij nou maar goed zijn best deed en vooral de juiste vitamine at en tot zich nam, juiste voedsel, weet je wel, mineralen, vitamine en appelen. Laat maar zitten. Dan zou hij worden als God, zou hij opklimmen enzovoorts. Toch? Het evangelie van de slang. Dat was dokter Philip Morrow, die dat in de tijd uitgebreid uiteenzette in een boek. En die had groot gelijk. Dat is het evangelie van die slang. Die verkondigt dat de mens moet verbeterd worden. Waarom ook niet? Zo goed is hij niet, immers. Dat de mens moet verbeterd worden en wel door de mens. Maar ja, als je iets moet repareren of verbeteren en je gereedschap deugt niet, schiet het ook niet op natuurlijk, hè? Heb je dat ook wel eens, dat je wat moet repareren en je kan geen gereedschap vinden, is allemaal kapot, hè? Je hebt één sleutel in een bepaalde maat, maar die helaas is al versleten enzovoorts. Ellendig, hè? Dus je moet iets doormeten en je meter is kapot en al dat soort, ken je dat ook? Verschrikkelijk. Je moet een keer wat zagen en je zaag is bot. Je moet de mens verbeteren met de mens. De mens moet dat doen, maar de mens zelf deugt niet. Dus waar je in terechtkomt is een vicieuze cirkel. Alleen men blaast die cirkel zo groot op, ziet er zo geweldig uit, maar blijft diezelfde vicieuze cirkel. Die komt er nooit uit. En vandaar dat men de wereld vergelijkt met een draaimolen. En er is maar één mogelijkheid. Je nek uitsteken en eruit springen. Hè? Dat geeft even een rotklap, geef ik meteen toe. Hè? En daarna ben je nog een poosje duizelig. Toch? Maar het is heel rustig, hoor, buiten dat ding. Hè? Dat is de gangbare gedachte onder mensen. We zitten in die draaimolen, we moeten mee, zeggen ze dan. Hè? Zit niks anders op, we moeten mee. En straks dan, nou ja. Dan zijn we eruit, hè. Gaan we er, hier rust staat dan op de grafsteen, ook van ongelovigen enzovoorts, dan zijn ze eraf. Maar bijbelse gedachte is, je moet er gewoon uitspringen. Niks aan de hand. Nog afgezien van dat er iemand staat om je op te vangen. Dat is toch het evangelie, of niet? Gewoon eruit. Rust ingaan. Valt niks meer aan te doen wat er gedaan moet worden, wat gedaan. Van Gods kant. Niet alleen aan de wereld voor zover nodig, maar in elk geval aan ons als gelovigen individueel. En heel de rest is aardig, zit vast aan onze oude mens, zit in onze instinct, kun je ook niks aan doen. Zou ook niet veranderd worden, staat ook nergens in de Bijbel. En er staat gewoon, je moet er alleen niet van die hoogdravende theorieën op nahouden, want dat leidt tot niks. Je moet genieten van het leven van vandaag. Je moet heel dankbaar zijn voor wat je doen kunt en doen mag. En niet vragen of het wel zinvol is voor de toekomst. Het punt is, dingen zijn zinvol als wij er aardigheid in hebben. Dan zijn ze zinvol. Meer zin is er niet. Dat is wat de prediker zegt. Zie je? En daarna kunnen we ook vaststellen dat dat in het bereik ligt, in het algemeen, van een ieder van ons. Ons bezighouden met dingen die we leuk vinden. Toch? Ja, ik denk het wel. In het algemeen geldt dat. Daar moet je gewoon voor kiezen. Moet je gewoon doen. Uitstappen uit het idee. We moeten met z'n allen die kant op en gezamenlijk. En of ik alleen moet het doen. En al, vergeet het toch rustig. Is allemaal nergens voor nodig. Ja, dat is de boodschap van prediken. En daarom heet het ook zo. Kaal, de Kohelet, de uitroeper, de roeper uit, is eigenlijk dus het idee. Want de strekking, heel de strekking van dit boek is dat we inderdaad zouden uitstappen uit die maalstroom van het leven in de wereld. Van al die ideeën die maar bij de mens leven en die men elkaar ook voedt enzovoorts. En helaas ideeën die ook in christelijke kring natuurlijk leven. Ik kan het nooit zeggen zonder dat ik het toch, denk ik, mensen op hun tenen trap. Maar ik wil het toch wel zeggen, om je erop attent te maken. Heel wat prediking is gewoon hetzelfde als wat de wereld leert en doet. En gewoon wereldse filosofie. We willen ons best doen. We willen wat zien te bereiken. Voor morgen, voor later. Vooral horizontaal, hè. Voor de samenleving. Voor onze plaatselijke gemeente. Voor onze kinderen, of weet je, veel voor wie allemaal. En anders wel andermanskinderen ergens ver van ons bed of zo. Hè? En dan zegt hij, ja, maar dat is toch ook nuttig? Dan zeg ik, ja, de... Ja, jawel, maar die verhalen erbij. De manier waarop dat naar voren gebracht moet worden. Alsof het van ons mensen afhangt enzovoorts. Dat hangt niet van ons af. Echt niet. Wat van veel groter belang is, is niet of mensen allemaal mee kunnen komen in een straatje wat wij schoongeveegd hebben en meelopen op de loopbaan die wij voor ons of voor ons volk, weet je veel, of voor het christendom van mijn part, hebben uitgestippeld. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is of u en ik of wij doen wat wij zouden moeten doen. En dan is de vraag, en wat zouden wij moeten doen? De antwoord is, dat wat we aardigheid in hebben. En dan zegt hij natuurlijk, ja, maar zou je gedacht zijn, ik ken iemand die heeft aardigheid in, en dat durf ik natuurlijk hier niet te vertellen. Schiet me trouwens niks te binnen, gelukkig. En dan zegt hij, ja, dat moet toch niet zo. Dan zeg ik, nee, daar mankeert dus wat aan. Maar punt 1, dat geldt niet voor iedereen. En punt 2, voor zover daaraan mankeert, aan wat in ons hart is, zal ik maar zeggen, daar is het onderwijs wat wij krijgen in het algemeen uit het woord Gods, dat ons zal veranderen in ons denken enzovoorts. Zodat onze liefhebberijen, zal ik maar zeggen, maar ook onze blijdschap gevonden wordt in goede dingen. In dingen dan, bedoel ik nu gewoon, die niet slecht zijn voor een ander, zal ik maar zeggen, waar we anderen geen kwaad mee doen, want daar gaat het natuurlijk over. En meer niet, hoger grijpt dat niet. Voor de rest, ijdelheid der ijdelheden. Alle dagen uws ijdele levens, staat er een paar hoofdstukken verder. Nee, er staat dat je zou genieten. alle dagen uw ijdele levens. He? Populair vers bij niet-christenen ter gelegenheid van een bruiloft. He? Geniet, hoe staat er? Zal ik hem eens opzoeken? Zij populair vers bij niet-christenen ter gelegenheid van een bruiloft. Ik meen Prediker hoofdstuk 9. Vers 9, ja. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt al de dagen uw ijdele levens. Alle dagen uw ijdele levens genieten. Welke God u gegeven heeft. Heb je dat? Onder de zon. Dat is wat God ons geeft. Dat is ons deel. En dat is niet maar één vers hoor. Het is net dit vers dat dan bij de bruiloft gebruikt wordt bij gelegenheid. Maar vele malen worden uitspraken van deze strekking herhaald. Dat er maar om één ding gaat in het leven, of we er aardigheid in hebben. Want dat is het enige wat bevrediging geeft. Niet het iets nalaten voor de toekomst, niet iets tot stand brengen of gebracht hebben, maar gewoon het bezig zijn. Dat is waar het werkelijk om gaat. Zie. En in onze dienst aan de Heer, onder het nieuwe verbond en in de nieuwe schepping, daar is het niet anders. Nee, broeders en zusters, waar om gaat, dan neem ik hem weer heel smal, maar dan kan iedereen het begrijpen. Waar het evangelie gepredikt wordt, daar is dat toch in dienst van de Heer. Dat begrijp ik toch, hè? Er zijn talloze andere bezigheden waarin men de Heer kan dienen, maar dit, dat ontkent niemand. Hè? Prediken van het evangelie, dus dienst aan de Heer. Maar als de evangelieprediker alleen maar in zijn gedachten heeft, ik heb een streefgetal in mijn gedachten, ik wil dit jaar zoveel mensen voor de Heer winnen, en het is nu al dierendag, het is nu al 5 oktober, ik lig niet op schema. Dus ik moet er nog even hard tegen gaan om een kwotum te halen, of althans mijn geplande aantal enzovoort. Staat alleen maar om, gaat groter, meer enzovoort. Moet ik u zeggen, dat is helemaal niet de bedoeling. Daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat is simpelweg dat men zou doen wat men wil doen. En dat is het woord van God prediken in dit geval. Zie? En wat daar het resultaat van is, van de prediking van het woord, of er mensen tot, het is een heel smalle redenering dit hoor, maar vooruit hè. Maar over hoeveel mensen er tot geloof komen, ja, dat gaat de evangelist dus helemaal niks aan. Want dat is niet zijn werk, dat is wat het woord Gods doet. Hè? Want niet de evangelist is kracht Gods tot zaligheid, maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Begrijp u? Het woord doet toch zijn werk wel. Ik heb een oude evangelist laatst eens horen zeggen dat hij van mening is dat, hij sloot zichzelf daarbij in, dat de evangelisten in het algemeen lijden aan een onderschatting van de kracht van het evangelie. En dat ze in het algemeen denken, wij moeten het doen met onze methoden, technieken en wat er bewezen mag, terwijl in werkelijkheid het helemaal geen klap uitmaakt. Waar het over gaat is de kracht van het woord en niet van degene die het spreekt. En dat lijkt mij een duidelijk voorbeeld. De man zou dus heel wat rustiger door het leven kunnen gaan. En alle oprechtheid, alle blijdschap, zijn vreugde ook vinden in het doen van wat hij zou moeten doen. En dat is het dan. En als dat geen bevrediging geeft, weet ik het helemaal niet meer. Dus, lijkt me een pracht van een voorbeeld. Met andere woorden, dat beginsel wat in de oude schepping werkt, geldt in de nieuwe schepping net zo goed. Wij zouden met volledige inzet en daardoor ook met blijdschap doen waarmee we bezig zijn. En of het zin heeft, of het resultaten heeft, of het blijvend wat uitwerkt, ja, weten we niet. Doet ook weinig ter zake. De Bijbel zegt nee. Misschien op korte termijn iets, maar het is altijd kort. Verdwijnt toch weer. En dat is de strekking van het hele verhaal. Je hoeft maar even naar de natuur te kijken, naar de meest voor de hand liggende natuurprocessen. En je stelt vast, het ene geslacht gaat en het andere komt. Vers 4 is dat, hè? Het ene geslacht gaat, het De andere kant, sterft de generatie uit, staat een nieuwe generatie op, die begint helemaal overnieuw. U weet wel, komt een nieuwe generatie die Jozef niet gekend heeft. Om maar eens wat uit zijn verband te rukken. Maar zo gaat het dikwijls. En dan gaat het nog over een hele generatie. In de praktijk blijkt dat het heel wat sneller gebeurt dan één generatie. En dat dingen verdwijnen en dat de herinnering eraan verdwijnt. Zelfs voordat de generatie zelf verdwenen is. Zo gaat het dikwijls. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Het begint allemaal weer overnieuw. Het is altijd weer diezelfde cirkel. Enzovoorts. Nou goed. Meest voor de hand liggen. De andere voor de hand liggende ding is zonsopgang. Mooi. Dank u voor deze nieuwe morgen. Oh Lord, what a morning. Hoeveel liedjes wil je hebben? Over de heel morning, enzovoorts. He? De zon gaat op. Ja, goed. Daar. Dan gaat hij daar weer onder. Komt ook. En dat niet alleen, want daarna komt hij weer op. En die kant. Dan gaat hij weer. En dan hijgt zij naar haar plaats, staat er. Ik vind het een prachtige uitdrukking. He? Wat was dat? Vers 5. Ook reist de zon op en de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar ze oprees. En komt weer op. Dan gaat het allemaal weer overnieuw. Wat zouden we daarvan leren? Waar het noorden is. Het is toch geen stap verzet. Hoef je ook niet te weten waar het noorden is. Of het oosten of het westen of wat het maar wezen mag. Dat maakt niet zoveel uit. Wat je dus van zou leren. Is dat alle processen in heel de natuur. In heel de schepping. Alles wat onder de zon is. Al die processen zien er niet anders uit dan dat. De zon komt op. En de zon gaat onder. En dan overnieuw. Op. Vandaar dat men elke dag opnieuw het wiel uitvindt. En het zwarte garen zowel als. Het wiel, zwarte garen en. Het buskruid. Meer ken ik ze gauw niet. Het is allemaal vaste uitdrukkingen, toch? Het wiel opnieuw uitvinden, zwarte garen uitvinden, buskruid uitvinden.
Stopgaren.
Is het stopgaren? Nou ja, zie. Hoor iets van een ander. Maar het zijn vaste uitdrukkingen. Dus, en ze duiden aan die processen die nou eenmaal plaatsvinden. Het begint allemaal overnieuw. Ik ken mensen die zeggen, we hebben een nieuwe leer. We hebben nou eindelijk wat gevonden in de Bijbel, zeg een nieuwe leer. Dan denk ik, vertel mij wat. Er zo'n stapeltje boeken over krijgen als je wil. Over die nieuwe leer die je net gevonden hebt. Niks nieuws aan. Wij weten het alleen niet meer. Het is weer verdwenen en iemand vindt het weer uit. En ja hoor, daar komt het verhaal weer voorbij. En dat blijft zich maar herhalen, ook op Bijbels gebied dus. Hetzelfde is hetzelfde. En de prediker zegt gewoon, hoe het ook is, wat er ook nieuw is, het is niet nieuw, het is altijd al geweest. Het was er al eerder, maar we zijn het vergeten. En wat wij vandaag bedenken en tot stand brengen, zal net zo goed vergeten worden. IJs en wederdienende en if the creeks don't rise. Maar goed, blijft zich herhalen. En als we ons dat bewust zijn, dan houden we zelf op. Vandaar dat men zegt, ja, dat is een negatief, dat is pessimistisch enzovoort. Nee, dat is niet negatief of pessimistisch, dat is realiteit. Dat is niet negatief. En woorden van die strekking zijn er ook niet op van toepassing. Zo gaat het nou eenmaal. En vraag het anders maar aan oude mensen. Nee, die zitten in die huizen waar ze op, weet je wel, die mogen niet meer met de samenleving meedoen. Die zijn eruit gezet, moeten verplicht met pensioen als ze 65 zijn. En als het even kan, dan moet je ze opsluiten in zo'n allemaal bij elkaar. Dan kunnen ze verder, kunnen ze met elkaar praten en dan hebben ze tenminste geen contacten met de buitenwereld. Zo kijk ik tegen dit soort situaties aan in de wereld, hoor. Maar die weten het wel. Kijken terug op hun leven, wat is er van over? Ook alweer? Wat was het leven ook alweer? Wat hebben ze toch al die jaren uitgevoerd eigenlijk? Sommigen. En anderen hebben wat uitgevoerd. Maar wat is er van over? Wat weet je er nog, weten ze er nog van? Wat weet de mensheid er nog van? Ze zijn al vergeten voor ze gestorven zijn. En hun werk ook. Zoals een aannemer ooit eens een keer tegen mij zei. Hij zegt, als we een huis neerzetten, we doen er daarna niks meer aan. Is het over 40 jaar gewoon weer wat het was. Puinhoop. En de man heeft zich vervolgens bezig gehouden met renovatie van rioleringen. Want, zei hij, 40 jaar geleden hebben we die dingen allemaal in de grond gestoken. En die zijn nu dus aan vervanging toe. 40 jaar zijn om. Kassa. En als je hobby is geld verdienen, dan is dat natuurlijk leuk. Sommigen hebben dat, hè. Maar begrijp je wat ik probeer te zeggen? Niets is hier blijvend, zong Johannes de Heer. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Sorry, juf. Nou, maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is een bonus die daar overeind ligt. En eigenlijk, dat wat de Heer door ons doet, dat zal blijven bestaan. Maar ook bij wat de Heer door ons doet, geldt precies hetzelfde. Als wij er geen aardigheid in hebben, hoeft dat niet van de Heer, hoor. Maar we zouden er aardigheid in hebben. In hem te dienen, in wat het dan maar wezen mag. Zie, je gaat ook voorbij zo'n deuntje. 16 maten, als het mee zit, en dan... te lang is, hè? En dan houdt hij wel op. Nou goed, daar zullen we het eerst bij laten, want het is precies tijd voor de pauze, hè? Dat was toch een mooi lied dat we aan het begin zongen, niet dan? Weet u het nog? De Heer heeft meer om u te geven dan enkel wat godsdienstigheid. Ik heb ze de laatste tijd nogal eens ergens lopen vertellen, en dan krijg ik altijd zwaar de wind tegen. Maar staat gewoon in de... Hè? Waren mensen ook allemaal al vergeten? Is allemaal weer weg... Toch? En als ik het zeg, zeggen ze, dat heb ik nog nooit gehoord, dat is nieuw. Er staat gewoon die oude zangbundel. De Heer heeft meer om u te geven dan enkel wat godsdienstigheid, wat vroom te leven en te streven. Het is zelfs heel laconiek en redelijk humoristisch, denk ik, gezegd. Toch? Er staat er gewoon in. Het tweede couplet was dat. En het derde couplet, de Heer heeft meer om u te geven dan zalig sterven bij de dood. Het ideaal van veel die zich christenen noemen. Zalig sterven, hè? Dan sterven ze in de hopen des eeuwigen levens. Zetten ze nog op die steen ook. Toch? Als het mee zit, want dan zit het mee hoor, als het erop staat. Maar goed. Maar hij schenkt reeds hier ons eeuwig leven. En dan het vierde couplet... De Heer heeft meer om u te geven, mits gij maar opgeeft eigen wil. Maar dan die eigen wil in verband met uw zelfzucht en elk ijdel streven. Kijk, dat is de wereld, hè. Ik zal er wat van maken. Ik ga er hard tegenaan. Ik wil wat bereiken, enzovoorts. Maar er staat, de Heer heeft meer om u te geven. Dus je daarmee ophoudt en hem verwacht, gelovig, stil... Een volle rijkdom van gena, enzovoorts, geeft hij ons dan. Schitterend lied, toch? Ja, moest het vaker zingen, denk ik dan maar. Blijf oefenen. Nou goed, ik ga terug nu naar Prediker hoofdstuk 1. Eerst even bij vers 1, de woorden van de prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Dat de mag je weer weglaten, staat gewoon koning, voor zover ik weet, koning te Jeruzalem. Slaat op David en niet op Salomo, maar het doet natuurlijk ook weinig ter zake. Er zijn natuurlijk altijd mensen die moeten promoveren en die hebben eruit gevonden dat het misschien toch niet Salomo was, maar iemand anders. Er moet toch iemand te vinden zijn die ook van David afstamt, behalve Salomo. En als zijn naam er niet bij staat, heb je ruimte om te promoveren, broeder, denk ik altijd, hè. Maar wij hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Juist omdat Salomo degene is die van God wijsheid ontving toen hij het vroeg. En toen hij het vroeg, gaf weer blijk van wijs te zijn. Huh? Toch of niet? Dus moet hem geweest zijn. Salomo, geen enkele reden om daaraan te twijfelen. En met de eerste woorden vat hij het hele boek samen. Vier keer het woord ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Het dient tot niets. En daarna geeft hij voorbeelden. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Arbeid is niet maar werk of bezigheid. Arbeid is moeite, hè? Is gezwoeg eigenlijk. Iets met aarde voor is altijd zwaar. Dat is armoei en zo, hè? Ja. Arbeid is zwaar werk, maar wat voordeel, wat nut, wat resultaat heeft hij ervan, is dus de vraag. Wat is de zin, wat is het resultaat eventueel van de moeite die de mens zich getroost? En eerst krijgen we dan Wat verschijnselen in de natuur die de prediker ons voorhoudt als hij zegt, nou ja, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Dat wil zeggen, er is continu verandering. Alles wat verscheen, verdween ook, net als bij de notarissen, die kennen u, hè? Heden verschenen en verdwenen, zeggen ze dan spottend dikwijls erachter. Want dikwijls zien ze de mensen nooit meer terug. Vooral niet als ze een testament maken, denk ik dan. Maar zoiets, hè? Maar dat is eigenlijk het hele leven. Het komt en het gaat. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Gek genoeg, zoals bij de mens. Maar wat de aarde betreft, die blijft staan, staat er. De aarde staat. In der eeuwigheid wil niet noodzakelijk zeggen altijd durend. Dat eeuwigheid betekent sowieso niet noodzakelijk altijd durend. Dikwijls wel, hoor. Maar hier kennelijk niet, want de aarde blijft natuurlijk niet staan. Maar zolang er sprake is van deze oude schepping, blijft die aarde, om zo te zeggen. De mens komt erop en gaat er weer af. Of de mens komt eruit voort, want zo kun je het ook nog zeggen, maar verdwijnt er weer in. Hij keert tot de aarde weder omdat hij daaruit genomen is. En de mens met al zijn hoogmoed, de mens die zichzelf noemt de kroon der schepping. Ik heb dat woord gezocht, die uitdrukking, ik kan hem toch nergens vinden, zeg. In de Bijbel niet, in de catechismus heb ik hem ook niet gevonden. Dus waar die term nou vandaan komt, de mens de kroon der schepping, enzovoorts. Ik had het vreemd gevonden. Als de term ergens op van toepassing zou brengen, zou het zijn op de Heer Jezus. Maar ik hoef hem nergens op van toepassing te brengen. Ik kom hem in de Bijbel toch niet tegen. Maar de mens heeft met zijn verbeelding, die komt hier in de wereld en hij gaat ook. Elders zegt, ik geloof dat het apostel Paulus is, die zegt, wij komen hier in de wereld en we brengen niks mee. En het is openbaar dat we ook uit de wereld niks mee kunnen nemen. De variant buiten de Bijbel is, we worden naakt geboren en een doodshemd heeft geen zakken. Dat zijn de vaste uitdrukkingen uit onze Nederlandse taal. Zie. Nou goed, maar zo is het inderdaad, ja. De aarde blijft staan, maar de mens komt en gaat. En op aarde laat hij nauwelijks meer achter dan wat potscherven tot vermaak van de archeologen die daar hun voldoening in vinden om daar die op te graven en aan elkaar te passen. Dat is een leuke hobby, denk ik altijd, hè. Het heet alleen wetenschap en dat heb ik een bezwaar tegen. Maar goed. Nou goed, en zo was het ook met de zon. Hebben we al aangehaald, vers 5. Ook reist de zon op en de zon gaat weer onder. En daarna begint hij overnieuw. Ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Snelt weer naar de andere kant, om zo te zeggen. En ja hoor, daar komt hij weer. En wat de wind betreft, vers 6. Zij, dus niet de zon. Want de zon is een hij, hè, eigenlijk. Maar bovendien, het slaat niet op de zon, maar het slaat op de wind. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind wijkt, ruimt en krimpt, of hoe het maar heten mag, maar verandert continu van richting. De wind gaat steeds omgaande. Met andere woorden, je weet nooit waar hij nou weer vandaan zal komen. De wind keert weder tot zijn omgangen. Je weet niet waar hij vandaan komt, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. En je weet ook niet waar hij heen gaat. En als het nergens vandaan komt, dan gaat het ook nergens naartoe. Dus de wind. Waar dient hij voor, eigenlijk? Hij is er wel, maar zo is het met de geest van de mens eigenlijk ook, maar daarmee met de hele mens. Zie, dus eigenlijk stuurloos en doelloos. En hetzelfde zegt hij over de waterstromen, hij heeft dus over allerlei zaken die nu eenmaal bewegen in de natuur als zodanig. De beken gaan in de zee, u weet wel, de beken worden rivieren en de rivieren monden weer uit in de zee, onvermijdelijk, zoek de laagste plaats op. Nochtans wordt de zee niet vol, dus dat kan ook het doel niet zijn, van al dat water dat naar de zee gedragen wordt. En ik hoop maar dat u die uitdrukking kent. De bedoeling kan nooit zijn dat de zee vol raakt. Je raakt niet vol. Bovendien heb ik me door wetenschappers weer laten vertellen. Dat is een bepaalde categorie dan overigens. Die zeggen de zee raakt wel vol. En dat is onze schuld en we moeten er wat aan doen. Dan denk ik altijd, dan moet je zeker veel water gebruiken. Dan kan het niet naar de zee. Maar dat schijnt ook niet te kloppen. Dat soort dingen begrijp ik allemaal nooit, hè. Maar goed, het water stroomt naar de zee. Maar de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Er staat er misschien wat ongelukkig zo in de Nederlandse vertaling, misschien in het Hebreeuws ook wel, maar de gedachte is dat toch kennelijk, dat blijkbaar al die wateren die via de beken en rivieren naar de zee stromen, toch op een gegeven moment weer terugkeren naar waar ze vandaan kwamen, en dan begint het verhaal opnieuw. En inderdaad, dat heb ik op school nog eens moeten leren. Die cirkelgang, hè? Van het water in de zee, er schijnt de zon op, nou het schijnt. Maar goed, er schijnt de zon op en dan verdampt het weer en dan worden het wolken. Zie, en die drijven dan weer landinwaarts. Die komen ons land binnen, niet bij Lobit. Maar goed, die drijven dan landinwaarts enzovoort en daar begint het weer te regenen. Dat begreep ik toen op school ook al niet, want het regende aan de kust sowieso altijd al, maar vooruit. Maar dan regent het weer, en dan komen de beken weer, en dan gaat het weer naar de zee. En zo gaat het maar in het rond. En om in goed Nederlands te zeggen, waar heb dat allemaal voor nodig? Of kennen die uitdrukking ook niet? Dat hoor u niet te kennen, want die is van de VPRO. Goed. Maar wat de prediker zegt, zie, zo is het in heel de natuur. Dat kun je zo zien. Zo werkt het. En wat dient het toe? Niks. Het is gewoon een cirkelgang. En als het over geestelijke dingen gaat, spreken we meteen over een visieuze cirkel. Ja. En daarna zegt hij, en ik word daar zo moe van. Nou ja, er staat, al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. De gedachte is ongetwijfeld, als je daarbij stilstaat, bij wat voor krachten er in de natuur werkzaam zijn, die dan toch tot niks dienen, dan worden we daar zo moe van. Altijd maar met hetzelfde bezig zijn, zonder dat het enig resultaat, definitief resultaat, oplevert, en zonder ooit te kunnen zeggen, nou is het klaar en nu is er wat tot stand gebracht. Want dat gebeurt niet. En daar word je moe van, hoor, van zoiets. Zie? En daarna verder, dan wordt het iets geestelijker, hè. Namelijk, het oog wordt niet verzadigd met zin. Een mens kijkt en hij kijkt en hij kijkt en nooit zegt hij, nou, we genoeg gezien. En wanneer er mensen zijn bij wie het wel gebeurt, zeggen we, dat zijn psychiatrische patiënten. Dat verschijnsel bestaat, hè. Letterlijk, bedoel ik, hè? Mensen niks meer zien. Markeert in de ogen niks meer, ze zien niks meer. Ze zijn stekenblind. Zit u met hem aan te kijken? Hoor je dat voor het eerst? Bekend, hoor. Dat staat in alle, ik zal maar zeggen, psychologische handboeken. Het is geen technisch gebrek. Maar om een of andere reden sluit de mens zich af voor de buitenwereld. Hij wil niet meer zien. Ja. Nou goed, en dat geldt voor de oren trouwens ook. Voor het horen. De mens wordt, maar normaal gesproken, het oog wordt niet verzadigd met zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Zo van, nou heb ik genoeg gehoord, nou zit het vol. En nou kan het deurtje dicht. Heeft zijn doel bereikt. Want het komt nooit verder. Zie, er vele mensen die willen zien, zien, zien. Horen. Maar het bouwt ze niet op, ze worden er niet wijzer van. Het verzadigt hem niet. En zo verder. Gaat maar door. En daarna gewoon, in het algemeen vers 9. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. Dat in de zin van, het zal er weer zijn. Komt weer opnieuw. Alles gebeurt overnieuw. De zon ging op vanmorgen. Morgen gaat hij weer op, overmorgen weer. Normaal gesproken dan uiteraard. En men vindt dus opnieuw het zwarte garen. Wat was het? Stopgaren was het, hè? Men vindt het opnieuw uit. Het begint allemaal overnieuw. Hetzelfde zal er gedaan worden. Dat wil zeggen, hetzelfde. Hè? Hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Precies dezelfde dingen. Met als conclusie, zodat er niets nieuws is onder de zon. En dat betekent dat er dus nooit iets definitief tot stand gebracht wordt. Dingen verdwijnen. En dan begint het overnieuw, dus ergens mooi tot stand gebracht, maar het verdwijnt toch weer. En dan herhaalt het zich, enzovoorts. En daarna stelt de prediker de vraag: is er enig ding, is er iets, anything? Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: zie dat, het is nieuw? En zijn antwoord is: het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Natuurlijk, en er zijn er altijd mensen die zeggen: ja, maar computers waren er vroeger toch niet? Dan zeg ik: nou, heb je nou niks zinnigers te bedenken dan zo'n ding? He? Daar gaat het toch niet over? Het gaat in de eerste plaats om het streven van de mens als zodanig. Zie? En wat dat betreft is de conclusie: de mens is nooit wat veranderd. Men heeft altijd dezelfde idealen. En zo verder. Blijft altijd aan dezelfde dingen bouwen. En voor zover wat tot stand komt, op korte termijn verdwijnt het ook. Op korte termijn, en daarna begint het verhaal gewoon overnieuw. Dat is de normale betekenis van de uitdrukking hier in vers 10. Al ben ik geneigd te denken dat zelfs wat op technologisch gebied tot stand gebracht wordt, wat overigens altijd ook maar korte termijn is, overigens hoor, want alle techniek is altijd weer verdwenen, dat weet u toch, hè? En de technieke hoogstandjes uit het verleden worden nu als achterhaald beschouwd en kunnen we zelfs niet meer nadoen. Omdat we de kennis, de know-how en de ervaringen van zijn kwijtgeraakt. Dat is echt zo. Toch? Nou goed. Maar de gedachte is, zit er wellicht ook achter dat zelfs dat soort technische bezigheden technische uitvindingen, zal ik maar zeggen, waar wij dan als moderne mensen zo trots op zijn, die ons moderne mensen zo karakteriseren overigens, het kan best zijn dat die in het verleden er ook reeds geweest zijn. Nee, ja, ik begin al te lachen, want ik denk aan die evolutionisten, die zeggen: nou, misschien dat komt wel tot stand, het kan in de toekomst zal iets tot stand komen, maar misschien duurt het wel miljoenen jaren, want evolutie gaat heel langzaam. Dat zeg ik nu. Nou ja, er zijn ook een heleboel dingen waarschijnlijk die wij vandaag kennen, zijn in het verleden vermoedelijk ook al geweest. Dat denk ik wel. Wanneer dan? Nou, misschien ook wel miljoenen jaren geleden, dat zou wel kunnen. In dat geval zijn we nog niet veel verder gekomen. Maar als je dit vers buiten zijn verband leest en gewoon even volle gewicht geeft, dan staat er dus inderdaad: hetgene geweest is, dat zal er zijn. En wat de nieuwe dingen betreft, het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. In elk geval, u weet wel, Discovery. In elk geval mogen duidelijk zijn dat wij ons als moderne mensen afvragen hoe men bepaalde dingen in het verleden deed, omdat wij ze vandaag niet kunnen. Nou heb ik het over techniek, hè, om even bij de techniek aan te sluiten. Hoe deden ze dat in vredesnaam? Toen ze nog geen kompas hadden. Of hoe deden ze dat in vredesnaam toen ze het getal pi nog niet kenden? Dat vind ik een mooie, altijd. Omdat ik daar helemaal niks van geloof, maar vooruit. Maar hoe deden ze dat toch? Mensen moeten beschikt hebben over technieken die wij vandaag niet kennen. Kunnen nog niet eens een piramide nabouwen. Kan je nog op promoveren, dus hè? Als je echt kunt bewijzen hoe ze het gedaan hebben door het zelf nu na te doen. Wat niet een echt bewijs is natuurlijk, maar vooruit, hè? Maar doe het maar eens na. Men kan het niet. Nog steeds niet. Enzovoorts. Nou goed, en daarna mag ik misschien ook wel even opmerken dat we, als we naar het verleden kijken, naar voorgaande eeuwen, ons niet noodzakelijk moeten beperken tot de tijd van Adam tot op Salomo, want het kan ook best zijn de tijd van voor Adam nog. Vandaar dat ik kon zeggen, nou, misschien ook wel miljoenen jaren, maakt mij dat uit. Een paar nullen meer of minder kijk ik dan niet meer op, hè. Maar in elk geval, het idee dat wij iets nieuws zouden tot stand brengen in onze dagen, wordt hier ook onderuit gehaald. Dat is gewoon niet zo. En sommige dingen zijn misschien nieuw, maar meestal zijn het die pietluttige dingen. Van die moderne speeltjes en dat soort dingen meer. Nou goed, in elk geval, de strekking van het schriftgedeelte is duidelijk genoeg. Er staat namelijk meteen in vers 11, er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. We vergeten het toch, er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En voor zover wij van voorgaande dingen wat weten, is het omdat we wat scherven hebben opgegraven die juist bewijzen dat er geen gedachtenis meer is. Het is weg, wat het ook was. Gisteren hoorde ik nog een mooie trouwens. Ze vonden ergens een boel potscherven bij elkaar. Toen zeiden ze, hier heeft een pottenbakker gewoond. Hè? Denk ik altijd als ze over 1000 jaar nog eens opgravingen doen op de vuilnisbelt. Dan zullen we zeggen, hier moet een stad geweest zijn. Maar goed, hè? En kent u die uit de klassieke literatuur? Dat ze na het grote feestmaal de botten begroeven in een gat in de grond? Waarna Obelix zei, als je hier over 1000 jaar nog eens opgravingen doet, ben ik benieuwd naar de conclusies. Ja, nou goed. Maar al dit soort dingen bewijzen juist dat er geen gedachtenis meer is. Men weet er ook niks meer van. Men loopt met een paar scherven en probeert daar conclusies uit te trekken. In alle hoogmoed denk ik wel eens, hè. Dan zullen we daaruit het verleden construeren. Maar goed, dan moet men het toch opnieuw construeren. Waar het maar over gaat, is dat het weg is. En men wijst een lege plek aan en zegt, kijk, hier is vroeger een stad geweest. En ik wil het best geloven, maar het bewijst inderdaad dat het me zo ten onder kan gaan. Het is nou een agrarisch gebied. Of een woestijn. Of wat het maar is. Of gewoon water, zee namelijk. Komt allemaal voor. Zie je? Het verdwijnt, wat er ook tot stand gebracht is en hoe indrukwekkend het ook was. Nou goed. Er is geen gedachtenis, vers 11, van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die daarna weer wezen zullen. Dat is knap ontmoedigend, want dat betekent dat mochten wij het idee hebben dat wij bezig zijn iets tot stand te brengen, nu... Iets wat men in het verleden niet tot stand heeft kunnen brengen, brengen wij nu tot stand. Wel, dat gaat ook weer voorbij. Zwart op wit. Zo gaat het. En in ieder geval, op iets langere termijn, is dat de vaste regel. En dat is meteen de ontmoedigende woorden waarmee de prediker in ons inderdaad roept uit. Ik call zes, hè. Hij roept ons uit die wereld waarin men denkt dat men iets tot stand moet brengen. En uit een godsdienstige wereld waarin men denkt dat God wil dat wij iets tot stand zullen brengen in de wereld. Net zo min waar. Precies dezelfde dwaasheid. En daarna presenteert de prediker zichzelf en zegt, ik, prediker, was koning over Israël, te Jeruzalem, Salomo dus blijkbaar, en ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, dat mag je trouwens van een koning ook wel verwachten, dat hij dat doet, toch? Degene die de macht hebben ook inderdaad wijsheid, inzicht hebben, ervaring hebben, en ook wijsheid zoeken. Ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Hij pakte dat inderdaad niet al te bekrompen aan, want het heeft natuurlijk weinig zin om na te speuren wat de omgeving doet, wat de mensen in je omgeving doen, wat het dorp doet, voor mijn part wat het hele land doet en het hele volk. Het heeft niet zoveel zin. Het gaat erom wat er geschiet onder de hemel, in de wereld als zodanig. Ik denk wel eens, eigenlijk zouden wij rijk genoeg moeten zijn en klassiek genoeg, conservatief genoeg, om het oude beginsel in ere te houden, dat als iemand de middelbare school voltooid heeft, dan wordt hij eerst een jaar op wereldreis gestuurd. Dat hoorde zo hoor. Nou ja, als je een jonker was dan, vooruit hè. Als je een beetje familie had met geld, zal ik maar zeggen, hè. Dan, die lui die werden inderdaad de wereld rondgestuurd. Officieel, wereldreis, daar komt het hele beginsel vandaan. Waarom? Om eerst van die bekrompenheid van de eigen cultuur af te komen. Van dat kleine wereldje. Ik zeg niet dat het een slechte cultuur is, die eigen cultuur. Ik zeg alleen dat het afgebakend en in die zin dus bekrompen is. Het grootste deel van de wereld ligt er echt buiten. En dikwijls er ver buiten. En dan blijkt dan, voor iedereen die ooit wel eens wat verder gekeken heeft dan de Nederlandse grens, dus voorbij Lobith zal ik dan maar zeggen, moet dat een duidelijke zaak zijn. Ineens zijn al die dingen die in je eigen dorp, voor mijn part stad, belangrijk zijn, die zijn ineens niet meer belangrijk, spelen geen rol meer. En de invloed van je schoonfamilie is ineens weg, zal ik maar zeggen. Want die hebben daar natuurlijk ook niks te vertellen, daar in het buitenland. Het is ineens allemaal heel anders. En ik zeg altijd, je reist een dagje de woestijn in. En alles wat normaal betekenis voor je heeft, is daar weg. En als het goed is, kan je zonder. Toch? Nou ja, goed, er zijn hele volksstammen die wonen in tenten en die verhuizen op huis. Die hebben geen eigen grondgebied, geen eigen domicilie, geen thuis of wat dan ook. Dat hebben ze ook niet nodig. Er zitten een paar stokken in de grond, van bomen afgezaagd of getrokken, of gewoon opgeraapt. Er zitten een paar stokken in de grond, hangen er een paar kleden of dierenhuiden overheen en daar wonen ze dan. Dan hebben ze beschutting meestal tegen de zon. Tegen de regen wordt iets moeilijker, denk ik altijd. Maar dat is het dan. En wat maken wij ons dan druk? He? Over ons huisje, boompje, beestje enzovoorts. Daar maak ik me ook druk over, sorry. Maar ik mag wel even afstand nemen, toch? En even zeggen, ja, het kan wel belangrijk zijn, maar zo belangrijk is dat niet. Je kan wel zonder. Zie? Bovendien, in de praktijk ben ik meestal veel te bescheiden in dit soort zaken. Want in de praktijk wordt onze wereld gewoonlijk bepaald. Niet door het huisje, boompje, beestje, maar wordt bepaald door de mensen die om ons heen wonen. In dezelfde straat, onze familie, onze schoonfamilie. Want die bepalen in werkelijkheid wat wij doen en laten moeten. We leggen ons de verplichtingen op. En we laten het ook gebeuren. En we richten ons leven in naar de eisen die feitelijk anderen aan ons stellen. We sluiten ons daar wel bij aan en maken ons dan wijs dat we het zelf zo willen. En laat het dan ook maar zo. Het is niet mijn bedoeling om u dat af te nemen. Maar in de praktijk werkt dat zo. En zodra het allemaal wegvalt, onttrek je er maar eens een poosje aan. Ja, dan vraag je je af, ja, wie ben ik eigenlijk? Omdat je in de praktijk zelfs je identiteit bepaald wordt door anderen. Zo gaat het toch? En met wat we doen willen, vragen we ons af, wat zullen anderen er wel van denken? Er is altijd wel iemand die er negatief over zal denken en wij weten dat, dus doen we het niet. En daarom doen we niks.